Ja, Jorette Mar. Exact wat je nodig hebt om een eindexamenreis. Je hebt daar in Spanje van die draaidop San Miguelletjes. En ik weet dat ik in mijn rechterhand aan het einde van de week een klein wondje had van het bierflesje opendraaien.
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met een interessante gast over zijn of haar middelbare schooltijd. En we eindigen natuurlijk met een kleine freestyle. Vandaag te gast in de podcast, politicus, fractievoorzitter van D66 Amsterdam en horecaondernemer Reinier van Danzig. We komen er vandaag achter dat hij de Blokkentoren niet alleen in de klas bouwde, maar ook achter de bar. We hebben het over zijn band met de docenten, zijn goede band op een gymnasiumschool en de beruchte examenreis naar Jorette Mar, waar het draaidopje net was uitgevonden. Heeft hij nog steeds wonden op zijn hand? We gaan erachter komen. Luister mee. Let's go. Reinier van Danzig, welkom.
Bedankt, leuk hier te zijn.
Politicus in de stad Amsterdam, de stad waar ik lesgeef. Hij is er zelf ook opgegroeid. We gaan het een en ander met hem bespreken. Ik vind het leuk dat je er bent. De eerste vraag, zoals voor elke gast hetzelfde luidt. Waar heb jij op de middelbare school gezeten en wat voor soort school was dat?
Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik heb op de middelbare school gezeten in het Sint Ignatius Gymnasium in Amsterdam. Ja, dat was een gymnasium met eigenlijk alles wat je ervan verwacht. Het begon vrij klein, maar Amsterdam is enorm gegroeid. Dus we begonnen in een heel klein beetje voorlopig gebouw in Amsterdam-Zuid. En we eindigden echt wel in een heel mooi nieuw gebouw. En als je er nu binnenloopt, zou je het ook niet meer herkennen. Het is bijna dubbel zo groot.
Okay.
In Grieks en Latijn. En alle dingen die je van een categoraal gymnasium verwacht. Mm-hmm. Maar was heel leuk.
Dus tijdens jouw middelbare schooltijd is de school totaal verbouwd of van locatie veranderd?
Hij is één keer van locatie veranderd. En toen wij weggingen, denk ik, is hij een jaar later weer volledig verbouwd.
Ja. Okay, interessant. En je geeft zelf al aan alles wat je van een categoriale gymnasium verwacht. Maar hoe ziet zo'n school er dan in jouw ogen ongeveer uit?
Nou, kijk, het was midden in Amsterdam-Zuid. We hadden wel veel kinderen die overal in Amsterdam vandaan komen. Het was een beetje divers. Ik denk dat Zuid... Zuid was gewoon overwegend aanwezig. Tarkbroeken waren in. Dat hadden veel van de meisjes aan. Er waren best wel veel scooters.
Had jij een scooter?
Ja, ik had ook een scooter. Ja, erg, hè?
Wat voor scooter was dat? En was die opgevoerd de ja of de nee?
Nee, hij was niet opgevoerd. Het was een Vespa.
Dan was je er vroeg bij, want de Vespa-hype is...
Of ben ik heel oud? Dat is,
ik wilde hem positief benaderen.
ik was wel, denk ik, een van de eerste. We hadden, het gekke aan het verhaal is dat mijn vader hem ooit kreeg, omdat hij iets gedaan had voor het werk. En toen kreeg hij dit als een sponsorcontract mee. En toen werd ik zo'n scooterjongen uit Zuid. Tegenwoordig fiets ik liever.
Oké, je hebt de scooter gelaten.
De scooter is nu gelaten voor wat het is. Het is ook beter voor het milieu. En fietsen is eigenlijk best gezond. En ja. Ik sport lang niet meer zoveel als dat ik vroeger deed.
Oké, heel goed. En wat voor soort jongen was jij in de klas? En misschien is dat wel door de jaren heen veranderd. Van brugklas tot zes gymnasium.
Ik was denk ik op de basisschool wel iets meer timide. Dus ik vond de brugklas in het begin best spannend, weet ik nog. Ik was met mijn beste vriend. Die nog steeds mijn beste vriend is, zijn we daarheen gegaan van de basisschool. Maar ik maakte eigenlijk best wel snel vrienden met en mensen uit wat hogere klassen. Dus ik vond wel redelijk snel mijn weg. Maar ik denk dat iedereen op de middelbare school wel heeft. Duurt even voordat je je eigen sociale groep hebt gevonden. Dat was denk ik pas rond de derde klas. En dat zijn wel met een aantal mensen wat nog steeds mijn beste vrienden zijn. Ik heb mijn beste vriend op school gezet, mijn beste vriendin. Een hele grote groep andere vrienden komen eigenlijk allemaal van die school af.
Oké, dus die groep is nog steeds grotendeels bij elkaar?
Zeker, en we hebben zelfs een appgroepje terug naar het schoolplein, waar we met z'n vijven eens in de zoveel tijd gaan eten. En we wonen allemaal nog in de stad. Dat is heel erg leuk.
En dan ga je samen eten of ga je ook wel eens echt terug naar het schoolplein?
Binnenkort terug om een gastles te geven. Ik ben wel eens mijn reunie geweest. Onze oude mentor, mijn vrouw, was onverwacht overleden. Nou, daar hadden we wel veel aandacht voor. We zijn dus wel redelijk betrokken bij de school. Maar ik moet zeggen dat we de appgroep eigenlijk vooral gebruiken om gênante foto's uit onze studententijd te delen.
Oké. Ja. Dat is ook een goede voornaamste reden om hem te gebruiken.
Zeker. En af en toe een etenafspraak. En ja, we hebben tegenwoordig bijna allemaal kinderen. Dus af en toe een kinderfoto. Nou ja.
Ja, maar wel tof om met elkaar die verschillende levensfases mee te maken. En dan af en toe nog wel terug te gaan naar dan wel de studententijd, dan wel de middelbare schooltijd.
Enorm, we hebben het met z'n allen allemaal meegemaakt. Ja. Dat is hartstikke lachen.
En je benoemde gastlessen, dus je hebt een gastles op je eigen middelbare school.
Ja, die ga ik binnenkort geven over de verkiezingen. Dus dan ga ik... Cool. Ja, dat vind ik een grote eer dat ik daarvoor gevraagd werd.
Heeft dat dan nog een andere of meer waarde dan een gastles op een andere middelbare school omdat het je eigen is?
Ja, ik vind het denk ik wel bijzonderder. Ik vind het sowieso altijd heel leuk om lessen te geven op school. Ik probeer het op de basisschool wel eens te doen als ik daarvoor gevraagd word. Ik probeer op VMBO's en MBO's altijd extra aandacht te geven. Omdat gewoon, ja, weet je, laten we eerlijk zijn. Die kids die daarop zitten staan gewoon wat verder af van de politiek. Ik denk dat we op het Ignatius Gymnasium iets meer bezig zijn met de verkiezingen dan op een andere school. Maar ik vind het wel bijzonder. Het is een eer om daarvoor gevraagd te worden. En ik moet ook zeggen dat er waren af en toe wel wat van die carrière dagen. En ik ook wel af en toe, als ik dan niet gevraagd werd, dacht... Ho, ik bedoel...
Ja, waar blijft mijn uitnodiging?
Precies, ja. Okay. Denk eens aan mij. Ja, tuurlijk is dat heel bijzonder.
Ja, nee, dat is alleen maar mooi dat je juist die uitnodiging wil krijgen. In plaats van, dan moet ik weer naar zo'n middelbare school met allemaal pubers die niet willen luisteren.
Nou ja, weet je dat ik kijk zo warm terug op mijn middelbare schooltijd. Dat,
waarom?
Ik had nog niet zo heel veel verantwoordelijkheden. Het ging goed op school. Hè. Dat maakte ook wel uit. Ik bedoel, ik was nou niet echt een enorme streber. En liet het af en toe best lopen. Maar ik hoefde niet heel hard te studeren om het voor elkaar te krijgen. Dat maakte het ook makkelijker. En het was een beetje in een tijd... Kijk, ik kwam in de vierde klas. Toen had je de tweede fase begon net.
Okay.
En toen had je dingen als het studiehuis en zo. Maar eigenlijk was een soort... Zowel docenten als leerlingen wisten niet precies wat dit inhield. Waardoor het enorm vrij was. Ik bedoel, volgens mij heette wat wij deden geen spijbelen... maar ergens anders studeren.
Ah, ja. Maar, vrij de studiekeuzetijd.
Ja, studietijd. En we hadden dan af en toe een tussenuur van 2 uur.
Ja, legaal spijbelen.
Nou ja, fantastisch, ja. Ik bedoel, nogmaals, het is alleen maar leuk als je nou ook je school makkelijk haalt. Maar voor mij was het een soort speeltuin.
Want leerde je zo makkelijk? Of dat ging je dus makkelijk af?
Ja, ik had het gevoel dat het mij makkelijk af. Ik had ook niet het allertechnischste pakket. Ik had de economie en maatschappij.
Dat is altijd een battle, hè? Ik heb zelf ateneum gedaan.
Uh-huh.
Ik had trouwens op de basisschool een VMBO-HAVO-advies... waar helemaal niks mis mee is, hoor. Maar ik heb uiteindelijk pas op de middelbare school... Ben ik uiteindelijk wel VWO gaan doen.
Ben je naar
een
brede brugklas gegaan dan?
Ja, het was een HAVO-VWO brugklas. Mijn broer zat al op die school in Den Haag, Zandvliet College. En ik mocht met pijn en moeite eigenlijk werd ik aangenomen. En uiteindelijk heb ik wel VWO kunnen doen. Maar dat komt misschien altijd zelfkritisch. Ik zat op een Montessori basisschool. Nou ja. En dat is denk ik voor sommige kinderen heel erg goed. Maar voor mij was dat niks doen eigenlijk. En ik werd er vaak uitgestuurd. Dus en ik zat op een redelijk gestructureerde, strenge middelbare school. En dat werkte voor mij in elk geval goed. Nou ja, differentiatie is natuurlijk een begrip die we nu ook gebruiken.
Sorry, denk ik ook niet heel ver gekomen.
Nee. Dus het verschil denk ik per kind. Maar daar komen we zeker zo meteen nog op. Maar wat ik wilde zeggen is dat er altijd een battle was tussen economie en maatschappij. Dat, daar was ik ook onderdeel van. En dan had je natuurtechniek, natuurgezondheid. Zij vonden ons een soort van domme sukkels. En wij vonden hun een soort van nerds of zo. Toch? En wij hadden dan het prespakket.
Dat hoor ik ook herinner, ja. Ja, je had ook nog, die hadden dan... Er was ook nog iets met alleen maatschappij. Daar keek ik zelfs wel een beetje op.
Cultuur en maatschappij.
Cultuur, daar keek ik wel een beetje op neer. Ja. Dus ik denk dat
die hadden geen wiskunde namelijk.
Die hadden geen wiskunde, ja. Nee, maar dat klopt enorm. En ik had af en toe ook wel het idee dat ik dat graag... wilde, want iedereen wilde bij ons arts worden. Nou, als ik mijzelf in mijn vingers snij al... vind ik het bloedangstaanjagend. Dus ik dacht, die kant wil ik sowieso niet op.
Wat wilde jij in die tijd worden?
Ja, dat is best een goede vraag trouwens. En nog geen politicus. Dat is echt... Daar heb ik eigenlijk nooit politicus willen worden. Ik wilde,
nog steeds denk je wel eens van...
Vertel ik wel aan mensen dat ik eigenlijk geen politicus ben. En dat vinden mensen dan best raar, aangezien ik het al 8 jaar doe. Dus ik probeer dat nu een beetje uit mijn systeem te krijgen. Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus ik wilde altijd ondernemer worden. Maar ik had daar niet een heel duidelijk beeld bij. Ik ben in mijn studietijd in het familiebedrijf gestapt, wat toen nog een horecazaak was. Dus toen ben ik dat gaan doen. doen. Nou ja, op zich niet. Ook geen rocket science. Heel leuk werk. Je moet natuurlijk als ondernemer wel in de gaten houden. Ik heb economie gestudeerd. En toen ik klaar was, dacht ik... Ik moet iets doen. Ik ga me politiek oriënteren. Ik wil altijd wat maatschappelijks doen. Maar ik denk dat ik op middelbare school ondernemer wilde worden. Nog niet heel duidelijk in wat.
Ook herkenbaar. Bij mij was op de diploma-uitreiking... had ik blijkbaar in een jaarboek of zo gezegd... dat ik succesvolle zakenman wilde worden. Nou ja, ondernemer, maar dan, maar dan anders verwoord. En toen zei mijn economieleraar... hele toffe leraar was dat, meneer Kuit. Ik heb hem laatst opgezocht. Die zei, begin van mijn diploma-speech... Hidde, je wil succesvolle zakenman worden... maar je gaat sociale geografie studeren. Hoe zie je dat zelf voor je? Ja, dus toen was meteen die... oh, was de bom al gedropt. Hij had een goed punt. Want dat was inderdaad niet helemaal de studierichting die daarbij paste.
Nee, wel een hele leuke studie trouwens, vind ik.
Zeker. En ook uiteindelijk het linkje met aardrijkskunde natuurlijk. Ja. Maar dat was wel dat ik even dacht... ja, misschien is dit inderdaad... succesvolle zakenman was meer omdat al mijn economie- en maatschappijvrienden... dat ook wilden worden. Maar hoe we dat gingen doen, daar hadden we geen flauw idee.
Ik heb nooit over nagedacht. Ik heb ook al best wel veel met vrienden toen nagedacht. We gaan een bedrijf beginnen. Volgens mij was ons profielwerkstuk samen met mijn maatje ging over het oprichten van een theater/dansclub. En dat moest ook een hele keten worden. Ik denk dat onze studiebegeleiders zich slap hebben gelachen.
Wat had je voor het profielwerkstuk? Weet je dat?
Ik heb volgens mij ternauwernood een 7 gekregen. Maar ik kan hier wel verklappen dat we bij de presentatie echt kletterstoond waren. Dus ik denk dat mijn mentor en nog wat anderen hadden zich echt bij deze presentatie ingeschreven om te kijken hoe we ons ervan af zouden brengen. Nee, dat heb ik echt wel een beetje... daar heb ik echt wel een beetje met de pet naar gegooid.
Wow.
Maar mijn babbels waren altijd bij dit soort presentaties al beter dan wat we daadwerkelijk opleverden.
En
allemaal was... geen aanbeveling, hè? Je kan beter.
Nee, zeker. Maar dit is alleen maar tof dat we de echte verhalen boven tafel krijgen. Want wat was de reden dat jullie kozen om toch voor de presentatie even te gaan blowen? Was dat gewoon, het boeit ons allemaal niet? Waren het de zenuwen?
Het was gewoon hartstikke 17, denk ik. Of 16, weet ik niet.
Dus het moment van de dag maakte niet zoveel uit als je daar zin in had. Dan...
Ja, ik geloof niet dat ik toen echt heel goed nadacht over oorzaken en gevolgen.
Nee. Nee.
En ik sluit ook niet uit dat we vergeten waren dat we het die avond moesten presenteren.
Okay.
Ik kan me alleen herinneren dat iedereen in de zaal het hilarisch vond. En ik me echt wel een tijd zorgen heb gemaakt tot ik mijn cijfer kreeg.
Ja.
Dat laat maar zien. Het is geen aanbeveling.
Hadden de docenten het door?
Wij zeggen nog steeds van niet, maar dat kan me eigenlijk niet voorstellen. Wat ik me kan herinneren is dat ik zeker 5 minuten heb gelachen omdat onze presentatie niet aankwam. En het was 's avonds. Ik denk eigenlijk dat we vergeten waren dat het die dag was.
Waren er ook ouders bij?
Ja, zeker.
Oh, dan is het helemaal risky.
Wow. Het was echt wel... het was echt niet iets wat je graag wilde doen. We kwamen er ook slecht uit. Ja. Maar het was natuurlijk een fantastische presentatie.
Ik wil net zeggen, want die nachtclub / wat was het, is er uiteindelijk niet gekomen.
Nee, die is er uiteindelijk niet gekomen. Nee, het bleek toch wel toen we later... Ik heb er later nog wel eens als horecaondernemer met mijn vrouw over nagedacht. Zou je dat kunnen doen, een theater met een club en zo? Poeh, maar dat is wel lastig geld verdienen, hoor. En daar waren we toen gewoon minder mee bezig. Toen dachten we gewoon, dit is het tofste ooit.
Een 7 en voor een goed compensatiepunt.
Precies.
Hoe was jouw relatie met de docenten in jouw middelbare schooltijd? Is er een docent die eruit springt dat je denkt... ja, dit was wel echt een toffe meneer of mevrouw?
Ja, overigens heel veel. Want ik heb docenten echt van die in mij geloofden echt wel nodig gehad... om zonder problemen de middelbare school... door te gaan. Ik had een hele fijne band met 2 Nederlands leraressen... die ook familie van elkaar waren. Ik vertelde eenmaal zijn mentor... die is heel tragisch veel te vroeg overleden recent. De beide mevrouwen Bresser. Daar kon ik eigenlijk altijd terecht. En een hele goede gymlerares... die ook een beetje iets in de conrector sfeer... Ik kan me dat nou niet meer helemaal herinneren. Maar in ieder geval had ze invloed of ik straf kreeg of niet.
Het was goed om de relatie met deze persoon goed te houden.
Ja,
zeg maar.
Nee, ik was toen al een behoorlijke netwerker. Mevrouw van Warmerdam, als ik het goed zeg. Ja, daar had ik ook wel een warme band mee. Sommige mensen konden heel erg lachen om onze grappen. En sommige leraren konden er absoluut niet mee omgaan. Maar ik geloof wel dat wij een handvol waren in de klas.
Ja, en was dat dan een jij en je groepje vrienden... die wel echt qua grappen inderdaad de dienst uitmaakten?
Ja, en overigens in mijn beleving... kijk, we waren absoluut geen pestkoppen of zo. Ik denk eigenlijk dat het ons makkelijk afging... De school toen nog best wel vrij was. Ik heb wel het gevoel, mijn vrouw heeft een wat jonger broertje, die is nu begin 20. En toen hij op de middelbare school zat, heeft op het Amsterdam Systeem gezeten, was het al zoveel strenger dan ik me kon herinneren. En dat hadden wij helemaal niet. Ik had al het gevoel dat het bonuspunten waren als je je boek mee had genomen en in de les zat.
Ja.
En dat de rest dan pure winst was. Maar of dat echt zo is, dat is meer het beeld. Want het is toch alweer een tijdje geleden.
Het is een interessante. Ik hoor verschillende verhalen. Namelijk dat ook een deel van de scholen misschien weer wat strenger moeten worden. Dat we het misschien te veel hebben laten glippen in... Het is 21st century skills en iedereen zelfredzaam. En uiteindelijk hebben kinderen ook sturing en regelmaat nodig.
Zeker. Ja, kijk, ik denk dat het niet voor iedereen is weggelegd. Maar bij ons school makkelijk afging. Mijn ouders waren altijd super relaxed. Die hadden zoiets van als jij een beetje gemiddeld rond de 7,5 staat, doe je ding.
Geen moeilijke oudergesprekken.
Nee, en ik geloof wel dat als het er dan een keer was, dat mijn ouders geloofden gewoon enorm in mij. Dus ik geloof in de tweede klas dat het nog wel even spannend was. Iemand gezegd, zo komt Reinier er niet. Mijn ouders meer waren, Reinier komt er wel. Weet je, ik bedoel, we zullen hem erop aanspreken. En,
maar dat vertrouwen, zo heb je dat ook ervaren.
En dus kreeg ik ook gaandeweg wel het idee, dan moet ik dat ook niet misbruiken. Allereerst gewoon uit eigen belang. Want als ik wil stappen met mijn vrienden en wil thuiskomen wanneer ik wil. En geen gedonder als ik per ongeluk een paar biertjes heb gedronken, terwijl het eigenlijk niet mag. Dan kan ik beter zorgen dat het op school goed gaat. En aan het andere, ik vond de school uiteindelijk ook wel gewoon belangrijk genoeg om erin te blijven investeren. En eigenlijk vooral omdat blijven zitten me echt heel zonde van mijn levensjaar leek. Op een of andere manier, als je jong bent, denk je dat elk jaar super belangrijk is. Of iemand ondertussen tegen me zou zeggen, je moet een jaar blijven zitten.
Maar dat is inderdaad onmogelijk te verkopen aan kinderen. Nu in coronatijd waren er natuurlijk wat gevallen die toch wel veel stof hebben gemist.
Ja.
Maar je kan niet aan een puber uitleggen dat uiteindelijk op de lange termijn zitten blijven misschien beter is. Dus dat is, daar heb ik ook als mentor of coach bij ons op school. Dat kan je gewoon aan een puber niet verkopen. Nee. Want het is sowieso een verloren jaar en zonde en balen. Want al je vriendjes gaan door en jij niet. Wat ik heel goed begrijp. Maar inderdaad, qua leeftijd maakt het helemaal niks uit. En is het misschien voor de lange termijn beter.
En vooral omdat ik... Kijk, iedereen is nu natuurlijk helemaal met nominaal studeren en zo. Ik heb bij mij in het bedrijf ook wel mensen. Die zijn op hun 23ste, hebben ze hun master al af. En die zijn er helemaal klaar voor. En dan vragen ze aan mij, god, kan je helpen bij een toffe baan? Dat is, eigenlijk zeg ik altijd, joh, er zit eigenlijk nog helemaal niemand op jou te wachten.
Nee, je bent 23.
Drie, vier jaar, ga nog wat leuke dingen doen. Ga jezelf ontwikkelen. En ik wist zeker dat ik op mijn 16e haast had. Daarom is het misschien ook zo sneu. Hè? De coronacrisis voor ons al niet leuk. Maar stel je voor dat je 17, 18, je eindexamenjaar, eindexamenreis. Oh man, ik heb daar echt herinneringen voor het leven van gemaakt. Dat gaat dan allemaal niet door. Dat moet zoveel pijn hebben gedaan.
Ja, ik denk inderdaad de doelgroep eind middelbare school, begin studerend. Ja. Die hebben het sowieso qua leuke dingen missen het zwaarst. Dus ik hoop dat de reisjes snel weer doorgaan. Want je benoemt het zelf al. Je hebt een legendarische schoolreis heb jij in die tijd gehad. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, onze eindexamenreis was wel fascinerend. Toen waren we allemaal... We hebben natuurlijk een gymnasium met een mazzeltje wat langer op school zit. Dus we waren allemaal...
Meer reisjes, ja.
Ja, dus het was altijd een Rome-reis. Maar we zijn in de 5e naar Griekenland gegaan. Dat was fantastisch. We hebben heel Griekenland rondgetrokken in een zo'n TUI-bus. In mijn herinnering met 40 kinderen. Overal in aparte hotelkamers. En van die leraar die ik toen altijd heel oud vond. Maar ik kon mijn wiskundeleraar die toen mee was nu nog wel eens tegen. Denk je, maar joh, jij bent maar 15 jaar ouder dan ik of zo. Misschien maar 12. Dus dat was ook gewoon op schoolreisje. Ja, weet je, je weet hoe het gaat. Af en toe een fles drank mee smokkelen op je kamer. De overlopen naar de, waar het gezellig is. Ja, dat vond ik fantastisch. En onze eindexamenreis was, hadden we wel eigenlijk met de hele eindexamenlichting georganiseerd. Joret de Mar? Ja, Joret de Mar.
Echt met z'n allen?
Ja, niet de meest chique plek ter wereld, maar exact wat je nodig hebt om een eindexamenreis. Dus veel in de discotheek en dan s'avonds in het zwembad, of 's ochtends was het eigenlijk weer in het zwembad op het dak.
Ja, en dan begon het hele riedeltje weer.
Ja, precies, slapen op het strand en weer opnieuw. Ja, dat was legendarisch. Je hebt daar in Spanje van die... draaidop, toen had je dat nog niet in Nederland, draaidop, San Miguelletjes. En ik weet dat ik in mijn rechterhand aan het einde van de week een klein wondje had van het bierflesje opendraaien.
Ja. Dan weet je wel dat het gezellig is
precies,
geweest.
Precies, dan weet je dat het een goed weekendje weg was.
Ja, gaaf. Met een hele lichting ook nog. Dat dat leefde niet zo op mijn middelbare school. Nee? Dus wij zijn uiteindelijk, ja, dit is echt anticlimax, maar wij zijn naar een van de centerparks in Gelderland gegaan. Ook leuk hoor, met elkaar. Maar het leefde veel minder. Ik weet inderdaad ook in Den Haag, waar ik ben opgegroeid, op gymnasiumscholen, dat dat toch veel meer leefde, ja, zo'n examenreis, dan op sommige andere scholen.
Wat zou het dan zijn hierin? Is het omdat...
Nou, ik heb dus heel kort, want het gaat natuurlijk om jou vandaag. Maar ik heb op het Zandvliet College gezeten. Dat was een school met in mijn klas in elk geval heel veel jongens en meisjes uit de Schilderswijk, Transvaalbuurt en de sociaal-economisch minder sterke wijken van Den Haag. Dus mijn vriendengroep kwam ook uit al die buurten. En mijn vriendengroep had ook alle culturele achtergronden. Maar ik voetbalde op HVV. Dat is de kakvereniging, zeg maar. Jongens die eigenlijk moeten hockeyen, maar dan voetballen. Dus ik ging naar het hockey AB-feest. Maar ik ging ook naar zeg maar de blokparties in de Schilderswijk. En ja, dat is echt wel per school verschillend. Je hebt in Den Haag het VCL, Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Maar in de volksmond ook wel het Voorbereidend Corporaal Lyceum. Ja, en daar waren inderdaad van die veel meer reizen en debatclubs en zo. Dus ja, dat verschilt heel erg per school. Ja, dan kom je inderdaad een beetje op het thema kansengelijkheid. Maar ook... Ja. Wat leeft op welke school en waarom heeft een gymnasiumschool inderdaad 3 reisjes, los van dat langer is. Ja, hoe denk jij daarover?
Nou, kijk, ik bedoel, er zijn een paar dingen, want ik geloof dat de school de beste manier is om aan gelijke kansen te werken. Maar je moet altijd wel een beetje voorkomen dat, weet je, dat een gymnasium dan het allerbeste is. Ik bedoel, het is natuurlijk zo, hè, dat volgens mij heb je dan tegenwoordig de meeste kansen als je universitaire opleiding hebt gehad, als je man bent, als je wit bent.
Peter heet het, toch?
Ja, precies. Ja.
Vrouwen hadden een naam in Peter.
Ja, want dat uiteindelijk, dus ik heb altijd de wind in de rug gehad. Maar wat je hoopt is dat je op elke school het beste uit je talent kan halen. En dat betekent wel dat je als overheid moet zorgen dat al die scholen dit wel allemaal kunnen bieden.
Ja.
Een gymnasium is lang niet voor iedereen goed. Ik was heel slecht in Latijn.
Okay.
En Grieks kon ik op een gegeven moment geen letter meer lezen. Dus ja, ik had uiteindelijk ook prima een VBO kunnen doen. Maar in mijn beleving was het niet eens van mijn ouders. Was een gymnasium het allerbeste. Nou, ik denk dat er wel af moet.
Ja.
Maar het zou wel ook goed zijn, weet je, als je op een categoraal VMBO hebt. Ik ben wel eens op de categorale MAVO in Amsterdam geweest. Ook een fantastische school. Mm-hmm. En ik vind dat die brede, grotere scholen... Ik had me daar misschien wat minder thuis gevoeld. Maar ik denk dat we daar als overheid echt nog wel meer in kunnen investeren. Want zoals jouw verhaal, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je denkt, nou, ik zit er een beetje tussenin. Uiteindelijk lukt het me om ateneum te doen.
Ja.
Je moet alleen denk ik een beetje voorkomen dat het van die enorme onderwijsfabrieken worden. En dat er voor iedereen keuze is. Hè? Want het ene kind is gewoon echt...
Zeker.
Echt anders dan de anderen.
Nee, absoluut. En ik denk wel, ik plaats om eerlijk te zijn wel eens mijn vraagtekens bij de categorale scholen, zowel VMBO als gymnasium. Want het heeft nog vaak een sociaal-economische link.
Mm-hmm.
Of met bepaalde buurten waarvan ik denk, maar misschien ga ik eerst de vraag aan jou terugstellen. Had jij het idee, jij komt uit Amsterdam, in mijn ogen ook als Hagenees, massale stad, alle lagen, alle culturen, noem maar op. Maar had jij het idee op dat gymnasium dat je ook echt... Zat jij in een bubbel of had je verschillende bubbeltjes? Of was jij echt met alle Amsterdamse kinderen betrokken? Of misschien had jij een sportvereniging waar je dat wel had? Hoe kijk je daarnaar?
Ik voetbalde, dus ik heb een tijdje...
Maar dan ligt het er misschien ook weer aan, sorry dat ik je onderbreek, ja, maar je voetbal speelt.
Nee, zeker, in mijn jeugd voetbalde ik bij AFC.
Ja.
Maar dat is ook voor de jongens die geen hockeystick vast kunnen houden. ik had veel hockeyvrienden.
Nu trouwens wel wat meer gemengd, AFC. Dat is denk ik een goede ontwikkeling.
Dat denk ik ook. En dat is echt wel in opkomst. En laten we heel eerlijk zijn. Het was best wel gesegregeerd, volgens mij hadden we.
Maar heb je dat als kind door?
Nee, ik had er als kind eigenlijk niet zo'n mening over. Maar ik had niet het idee, als ik erop terugkijk, dat het, hoe zal ik dat zeggen, dat het moeilijk was om daar op te komen. Toen werd er ook nog niet geloten voor gymnasium, van als je je inschreef... Ik weet dat de klas onder mij had 3 parallelklassen, wij 4. Nou, ondertussen zullen we vast veel meer hebben. Dus als jij naar een gymnasium wilde, kon dat. Ik weet wel vrij zeker dat ik op die grote scholen... daar was ik met mijn levensinstelling... had ik denk niet het beste uit mezelf gehaald. Ik was wel gebaat bij dat het redelijk klein was. En elke leerling wist wie ik was. En wat een beetje mijn thuissituatie was en zo. Dus ik was er wel bij geholpen. Wat voor mij belangrijk is, volgens mij moet je heel erg nadenken... als ouder en kind, daar moeten we echt bij helpen. Wat past echt bij je?
Ja.
En zorgen dat er geen barrières zijn. Kijk, ik vind dat zou ik wel echt ingewikkeld vinden als je als kind met een laag inkomen denkt, ja, maar door wat wij moeten bijdragen, kan ik het niet. Of het moet per se met huiswerkbegeleiding, wat ik niet kan betalen.
Ja.
Ja, kijk, dat zijn echt dingen die vind ik niet kunnen. Ja.
Nee, want om je een voorbeeld te geven. Toevallig was dat vorige week ter sprake. Ik heb nu een 6 VWO-klas erbij gekregen. Omdat mijn collega met de kerst naar een andere school is gegaan. Dus ik doe voor het eerst. Ik heb altijd MAVO-les gegeven, maar nu heb ik en 5 HAVO en 6 VWO. Nou, ik ben met El Nino nog steeds zelf aan het bedenken hoe dat precies ook weer werkt. Maar ik had gesprekken met die kinderen van 6 VWO. Wat ga je studeren? Ik heb ze 3 jaar geleden in 3V nog les gegeven. En toen, nou ja, ik ga hem gewoon bij je neerleggen. Ik ben daar heel benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Ik vraag, hè, naar welke universiteit gaan jullie? Nou, veel blijven binnen Amsterdam, UvA of VU. Veel willen naar de VU. Migratieachtergrond, dan vraag ik waarom VU? Ja, UvA, hebben wij het idee dat vooral een soort elitaire witte universiteit is. Dus dan maar liever naar de VU. Waarop ik zeg, hé, maar moeten jullie dan niet juist daarheen en dat we met z'n allen gaan mengen? Maar dat is dus ook nog iets, hè, is natuurlijk na de middelbare school, maar iets wat speelt in elk geval de hoofden van kinderen.
Ja.
Dat betekent niet dat ze 100% gelijk hebben, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Dat blijkbaar onder een deel van de Amsterdammer leeft.
Ik zit meteen te denken, dan heb ik weer op de UvA gezeten. Dat wordt wel een slecht verhaal.
Dit was niet de insteek van mijn vraag. Dit was niet de insteek van mijn vraag.
Nou, ik denk dat ze misschien overigens wel gelijk hebben, omdat de VU ook op één gebouw zit, ook wel wat diverser oogt. Maar ik denk, kijk, dit soort barrières je heel erg moet slechten. En ik heb echt wel het idee dat gaande is, hoor. Maar dat daar moet je natuurlijk en meer aandacht aan geven. Je hebt rolmodellen nodig. Ik bedoel, hoe fantastisch is het dat veel biculturele vrouwen het hartstikke goed doen. Hè? Ik bedoel, het aantal hoofddoeken op de universiteit loopt op. En dat zijn allemaal, weet je, uiteindelijk heb je ook het gevoel dat je daar aan optrekt. Ik denk dat heel, heel belangrijk is. En je moet toch een beetje het ouderwetse groepsdenken doorbreken. Tegelijkertijd, laten we ook wel eerlijk zijn, dat probeer ik ook wel eens uit te leggen. Ja, weet je, iedereen heeft toch op een bepaalde manier zijn eigen bubbel. En,
dat mag ook, zeg maar.
Ja, zeker. En ik bedoel, ik heb ook vrienden met Marokkaanse achtergrond, Surinaamse en zo. Ik vind het heel leuk om over hun culturen te leren. Maar uiteindelijk zoek je vrienden op omdat je iets, weet je, iets gemeen hebt.
Dus zeker.
Dat kan een film zijn of een sport. Of je hebt samen op school gezeten of je woont in de buurt. Wat mij betreft moet je wel de barrières slechten en discriminatie aanpakken. Ik denk dat heel belangrijk is.
Mm-hmm. Precies wat jij nu zegt is, denk ik, als puber kijk je kijkt gewoon wie vind ik leuke gasten of dames en daar ga ik mee om. Zo heb ik dat ook ervaren op mijn middelbare schooltijd, maar daardoor kwam ik wel met inderdaad die cultuur in aanraking. Terwijl als ik op het VCL had gezeten, dan had ik ook diezelfde zoektocht gehad in de brugklas. Wie zijn de leuke gasten die ook een beetje willen rellen? Maar juist om scholen wel te mengen, kan je wel meer creëren dat dus die verschillende kinderen uit verschillende lagen van de samenleving natuurlijk bij elkaar terechtkomen, denk ik.
Ja, maar ik ben daar ook helemaal voor. Het enige wat ik vind dat je als overheid moet je ongelijk investeren om te zorgen dat dingen gelijk worden. Ik bedoel, ik denk dat er veel meer geld en aandacht moet naar die brede scholen om te zorgen dat daar kinderen elkaar ontmoeten, omdat je daar ook die problemen wegmasseert die dat opleveren. Maar tegelijkertijd wil ik ook een beetje voorkomen dat we dan zeggen, ja, maar dan zou je straks niet meer naar een gymnasium mogen. Want voor sommige kinderen is dat, ja.
Tuurlijk. Ja.
Ik heb ook met kinderen in de klas gezeten die hadden een enorme passie voor Latijn en Grieks. Die zijn klassieke talen gaan studeren. Ja, ik bedoel, mij niet gezien.
Nee.
Maar dat wil je iemand ook gunnen. Dus ja, ik ben het met je eens. Ik vind dat je dingen zoveel mogelijk moet mengen.
Mm-hmm.
Wat mij betreft ook nog wel dwangmatig. Ik ben zo langzamerhand ook echt niet meer voor quota. En ik vind dat je rolmodellen moet hebben. En je veel beter moet uitleggen dat al die barrières nergens op slaan. Ik ben ook enorm geraakt door de Black Lives Matter movement, waar ik ook wel het gevoel had. Ik bedoel, denk jij en ik allebei geen racist zijn of niks discrimineren.
Nee.
Maar toch, het witte privilege waar ik nooit over nadenk, toen bij mij heel hard binnenkwam. Ik word nooit staande gehouden, ook niet toen ik op de scooter zat. Of ik bedoel, als ik een biertje te veel doe, wat ik echt niet doe, word ik waarschijnlijk niet aangehouden. Iemand anders wel. Dat doet wat met je op een gegeven moment.
Ja.
Weet je, dus dat soort dingen vind ik wel heel belangrijk. Tegelijkertijd heb ik een hele fijne tijd gehad in mijn elitaire bubbel, op mijn elitaire bubbelschool, met al mijn schoolreisjes en mijn scooter.
Ja, en dat moet allebei kunnen. Dat ben ik helemaal met je eens. Je noemde net al even het schoolreisje, maar daarvoor het uitgaan. Op welke leeftijd begon dat een beetje? En hoe was Reinier vroeger met de dames wat dat betreft?
Ik had een vriendinnetje.
Je hele middelbare schooltijd?
Ja, wel nagenoeg, ja. Ja. Vanaf mijn 15e of zo.
Okay.
Heel leuk. Mickey, ja, fantastisch. Was ik stapel verliefd op.
Ja. Zat ze bij jou op school in de klas?
Nee, ze zat op het Hervormd Lyceum. Dus we deelden dezelfde bakker in de pauze. En,
kijk, in de pauze kon je even...
Ja. Ze woonde bij mij om de hoek. Dus nee, ze was wel vaak in huis. En ja, wij gingen heel veel stappen. Toen mocht je ook nog drinken, hè, toen je 16 was. Dus
okay.
Ja,
okay.
Als je dan 14 bent, dan lijk je al snel 16. Nou ja. Nee, dus wij gingen wel... Je had allemaal van die studentenkroegen waar wij heen gingen. En later, toen ik 16, 17 was, veel een beetje de house scene in. Maar die was in Amsterdam nog vrij klein.
Uh-huh.
Dus ging veel naar Rotterdam met een vriend van mij. Met wie ik ook wel feestjes organiseerde en zo. En dan donderdagavond in de auto, vrijdagochtend terug. En iemand broodnuchter vinden. En dan daarna weer naar school.
Wauw, gewoon echt door naar school ook nog.
Ja, want ik wilde wel ja.
En blijkbaar kon je het combineren, toch?
Ja,
want de cijfers bleven...
Cijfers bleven goed en ik had nog zoveel energie. Ik denk, als je het me nu zou vragen, dat ik daarna naar mijn werk moet. Want dat doe ik één keer en dan echt nooit meer.
Nee.
Maar ja, toen ging je lekker een beetje links achterin zitten.
Ja. Ja.
Misschien een capuchon op en tijd uitzitten. Dat was het, 3:15 of zo. Nou, dat is het best te doen.
Ja, dat overleef je. En daarna slaat die moeheid waarschijnlijk in.
Prima, dan gewoon vroeg naar bed.
En, en was toen al, nou, in Rotterdam blijkt dat al, maar ook in Amsterdam was toen al misschien die... horeca-ondernemer in spe al een beetje aan het rondkijken van... oh, zo werkt dit en dit is waarom mensen dit een leuke kroeg vinden en dit niet?
Daarna, toen denk ik nog niet. Ik was wel heel erg, ik ben altijd heel erg met eten bezig geweest. Ik ben echt wel een kind van de kroeg. Mijn vader nam vroeger onze buurtkroeg, waar ik ook gewerkt heb in mijn studententijd... altijd mee en dan werk ik ergens onder de bar gezet met speelgoed. Dus in mijn beleving heeft mijn hele leven zich rondom de horeca afgespeeld. En ik ben zelf toen ik 16 was in de Italiaan op de Beethovenstraat gaan werken. Die zitten niet meer, was super relaxed. Was altijd een dienst van 6 tot 10. Nou, dat was goed te doen. Dan waren we om 10:30 gewoon weer thuis. Vonden mijn ouders ook relaxed. En ik er altijd vanaf mijn 16 wel 2 dagen in de week werkte. En daarvoor heb ik nog wel een tijdje in de afwas gestaan in het Vondelpark. Maar op een gegeven moment moet je ook... Dus ik denk goed dat ik niet mijn hele leven in het familiebedrijf gewerkt heb. Het was gewoon goed om dat een beetje uit te waaien. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn geld verdiend in de horeca.
Dus, het is gebleken toch. En had jij op de middelbare school al... je wilde geen politicus worden, zei je eerder. Maar had je wel affiniteit met politiek in bepaalde lessen, maatschappijleer of misschien een debatclub op school? Dat je wel al nu terugkijkt en denkt, nou, daar zat wel een bepaalde passie al voor.
Ja, ik vond maatschappijleer heel interessant. Sowieso het hele idee over democratie. Zeker. Kijk, 2001 zat ik nog hartstikke op de middelbare school. En toen vlogen er 2 vliegtuigen, de Twin Towers in. Dat is een soort van... Maar dat moment kan ik me herinneren dat ik opeens bezig was met kranten en politiek. Daarvoor heb ik eigenlijk... Ja, ik kan me de kabinetten paars wel herinneren. Maar ik denk zo langzamerhand ook meer achteraf. Dat kan ik me echt herinneren. Weet nog waar ik was. De moord op Pim Fortuyn heeft veel indruk op mij gemaakt. Zat ik ook nog op de middelbare school.
Werd dat dan wel besproken in de klas?
Ja, enorm. Ja, en ook op het schoolplein hoor. En ook tussen ons. En het was toen een beetje in de tijd. Sommige vrienden van mij mochten net wel stemmen. En ik volgens mij net niet, kan ik me herinneren. En we hadden ook, ik had ook wel een groepje wat oudere vrienden. Nou, hij is daar
dus onderling, maar waren er ook docenten die wel aandacht besteden aan dit soort zwaardere onderwerpen of actuele onderwerpen?
Gek genoeg kan ik daar in de weinig actieve herinnering aan. Maar dat zal toch wel. Ja, ik bedoel, daar ga ik vanuit van wel. We waren een hele open, relaxed school waar dit soort dingen altijd allemaal bespreekbaar waren. Maar ik kan me niet herinneren om een soort aula bijeenkomst hadden.
Nee, okay.
Nee, ja, we zullen het wel over gehad hebben. Ga ik vanuit.
Ja.
Maar ik kan me herinneren, we waren allemaal wel. We hadden nog geen mobiele telefoon. Dus we lazen gewoon nog de krant 's ochtends van onze
ouders. Want wat was inderdaad, even terug in de tijd, nog geen mobiele telefoons. Wat was jouw, welke muziek luisterde je? Wat was de outfit? Inderdaad, wat werd er op het schoolplein besproken of gespeeld?
Ja, dat is wel, ik denk ermee. Ik heb mijn meest, zeg maar, de tijd die me het meeste bijstaat is de bovenbouw. Onderbouw kan ik me niet meer zo goed herinneren. Ik denk dat we in de onderbouw veel videogames. Acta en de Munnik kan ik me nog herinneren. Was toen die eerste cd over lopen door het Vondelpark. Ik denk als je hem nu zou opzetten, dat ik 9 van de 11 liedjes nog wel woordelijk mee kan zingen.
Okay,
dat is er zo ingebrand. Heel veel Red Hot Chili Peppers heb ik ook echt veel geluisterd. Maar waar ik het toen over had, weet ik niet meer. Zag ik er goed uit? Nee, ik denk echt mazzel had dat er een meisje verliefd op me werd.
Oké, okay, ja, ja, ja. Want je hebt vaak een beetje die subculturen op school, ja, toch?
Of nee, was het... ik was geen alto, geen skater. Ik was, ik wil zeggen normaal, maar dat klinkt ook zo lullig.
Ja.
Nee, ik had niet echt een subgroep. Maar de, nee, en gaandeweg wat ouder werd, meer housemuziek. Maar ik ben altijd wel breed georiënteerd geweest. Ja, wat had ik aan? Ik had volgens mij in mijn beleving vaak een spijkerbroek en een t-shirt aan. En
het, het hoeft niet moeilijk te zijn.
En iets van een hoodie. Maar ik had nou niet, bedoel ik zo, ik was een overhemd hebben aangetrokken of zo. Maar ik had nou niet echt een stijl waar ik ermee bezig was. Nee, dat is allemaal later gekomen.
Ja, dat is later gekomen. Oké. Okay. En ja, je praat best wel positief over je docenten, wat ik heel mooi vind. Maar was er nou ook eentje tussen ergens waar je echt een hekel aan had? Of hij of zij aan jou?
Nee, ik moet wel... Ja, er waren zeker docenten die een hekel aan me hadden. Vond ik toen ook volstrekt onterecht. Maar als ik terugkijk, rest mij niks anders dan diepe excuses. Ik heb,
waarom? Wat is het ergste wat je hebt gedaan? Wat je kan vertellen natuurlijk.
Dat viel allemaal wel mee. Weet je, wij pakten wel heel vaak briefjes op terug van leraren en zo. Met uitgebreide teksten. Ik weet dat onze geschiedenisleraar daar echt wel... Die was vaak die pineut. Ik had een hele leuke Duits leraar. Die kon ons goed hebben. Met een houten been. Meneer De Bij. Dat was wel humor. Maar die
hij kon jullie goed hebben. Hij had een houten been.
Hij had een houten been.
En daar konden dan wel of geen grapjes over worden
gemaakt? Nee, je kon met hem over alles een grap maken.
Echt?
En daar heb ik de beste herinneringen aan. Wij waren gewoon, misschien niet grappig, maar wel veel bezig met lachen.
Ja.
En de leraren die daar het beste mee om konden gaan, maar ook de leraren denk die het meest zelfverzekerd waren of zo, en ook wel ons een beetje lieten.
Ja.
Ik had wel in mijn beleving, ben altijd een keurige jongen, dus ik was niet, ik zei al, ik was zeker geen pester. Ik kwam ook altijd wel op voor de zwakkeren op het schoolplein.
Dat echt waar? Oké.
Okay. Dat heb ik nog steeds verlies. Je moest echt niet bij mij in de buurt een brugpieper op zijn rug leggen.
Heb je wel eens ingegrepen?
Zeker, best wel vaak ook. Dat accepteer ik gewoon.
Maar dan moet je zelf ook best wel, als ik nu kijk naar mijn pubers en hoe ik zelf was, je moet wel een bepaalde status zelf hebben om die guy te kunnen zijn die te hulp schiet, toch?
Zeker.
En een bepaald respect onder andere schoolgenoten.
Ja, ik was altijd zelf redelijk zelfverzekerd. En ook altijd geholpen door wat oudere... Ja, mijn kinderen moet je dan denk ik zeggen. Dus ik vond wel dat je daar altijd normaal mee omgaat.
Wat je eerder zei, toen al een netwerker.
Ja, precies. Ach, ik heb ook wel eens iemand een hamster genoemd en zo. Daar ben ik volgens mij nog voor geschorst. Wil ik ook mijn excuses voor aanbieden, was echt niet terecht.
Ja, maar, je lijkt niet echt op een hamster. Ja.
Nee.
Het was een opwelling.
Ja, precies. Maar volgens mij was er toen ook iets... Er was iets vervelends gebeurd. Ik voelde me in ieder geval aangevallen. Ja, nee, dus ik heb ook wel... En ik heb mijn economiedocent heb ik het ook niet makkelijk gemaakt. Nee.
Nee, maar ik denk dat jij nu spijkers met koppen slaat met de opmerking over of docenten een beetje incasseringsvermogen hebben. Want ik weet ook van mijn middelbare schooltijd, er zaten inderdaad lui tussen. Ja, soms maak je als leerling gewoon echt een leuk grapje. En dan vond ik als jonge jongen dat je daar credits voor verdiende.
Jezus.
Maar meestal waren dat geen credits, maar Hidde, ga jij er maar uit. Nou. Misschien kwam dat ook omdat ik net dat laatste grapje nog maakte, maar we moeten het een keer aan mijn leerlingen vragen. Dus wees welkom een keer.
Dat zou ik heel erg
maar
leuk vinden.
Maar ik heb het idee dat juist omdat ze mij ook lekker mogen roasten en ik hun, dat je daardoor een wederzijds respect hebt waarvanuit je en dingen kan leren en gesprekken kan voeren. Tuurlijk mogen zij ook een grapje over mij maken, maar ik miste dat soms bij mijn eigen docenten inderdaad.
Ja, ik had ook wel het idee. En weet je, en ik heb gewoon het gevoel, je ruikt als kind de zwakte en het angstzweet.
Toch wel, hè?
Ja, dat is gewoon wat dat betreft, nou ja, zouden we misschien zeggen, was ik wel een pester, maar dan van oudere docenten.
Hoe ouder, hoe makkelijker te pesten, ongeveer?
Ja, of soms ook weer helemaal niet. Maar vooral hoe onzekerder. En daar heb ik nou wel echt spijt van. Ik denk, ja, dat is natuurlijk nou, dat is precies niet wat je moet doen.
Je moet wel veel excuses al aanbieden, deze aflevering.
Nee, maar ik denk dat er ook heel veel mensen... Nee, maar ik bedoel, dit
is
zeker gewoon niet iets waar ik... Dat zou ik nou nooit meer doen.
Tuurlijk.
Nou, denk ik, als een leraar onzeker binnenloopt... zou ik degene zijn die even helpt om met een vraag het ijs te breken.
Maar ja, dat is ook de wijsheid van nu. En dat als puber is het alleen maar mooi om dat nog niet
prachtig,
te hebben.
Prachtig, ja. Ik weet dat er bij ons wel eens een leraar er 30 minuten uit is gelopen. Dat vonden we met applaus. Ja, dat kan je ook bijna niet meer voorstellen.
Wow, met applaus nog.
Ja,
nog. Ja.
Nee, ja, weet je. Dus, maar tegelijkertijd had ik ook een heel aantal superleuke leraren die super, super steady waren. Daar heb ik echt wel veel van geleerd.
Ja. Mooi. De De link met nu. Jij had niet politieke ambities per se als middelbare scholier. Wanneer is dat wel gekomen? Wat ben jij na je middelbare school gaan doen? En hoe ben jij ongeveer terechtgekomen bij waar je nu zit?
Ik zei al, ik ben na mijn middelbare school economie gaan studeren. Toen heb ik een deel van ons bedrijf in het Vondelpark overgenomen, de Vondeltuin. Ja, toen was ik tijdens mijn studententijd ondernemer, schrap, student, schrap. Gewoon vooral feest aan het vieren. Leuk, leuk. Dat was super ontspannen. En toen weet ik dat mijn vrouw, toen nog vriendin, werkte in een restaurant. En die werkte altijd op maandagavond. Toen was ik wel lid geworden van D66. Toen dacht ik, ik wil iets doen op maandagavond. Want mijn vrouw is er niet. Saai. En maandagavond was ook nou niet. Maar misschien een van die weinige avonden dat je denkt, dit is echt moeilijk om stappen te regelen. Toen ben ik een masterclass van D66 gaan doen. Vond ik te gek. En aan het einde kwam er een vacature vrij om voor een stageplaats in de Eerste Kamer. Waarvan ik heel eerlijk gezegd ook niet eens helemaal precies wist wat ze deden. Toen heb ik gesolliciteerd. En dat was een enorm succes. Ik vond het gek. Ik dacht gewoon, ik ga daar nietje slaan, koffie halen. Weet je, want dat is toch, dat doe je als stagiaire. Maar ik mocht binnen 3 maanden nagenoeg alles doen, alles voorbereiden. Werd er aan mij gevraagd wat ik ervan vond. Nou, dat vind ik sowieso nog steeds, dat heb ik nog steeds verlist. Dat mensen naar je kijken in een kamer en je denkt, oh ja, ik ben waarschijnlijk degene die nu moet zeggen hoe we het gaan doen. Dat vond ik fascinerend. Toen ik me kandideerd als gemeenteraadslid, dat werd ik. Toen wonnen we.
Bewust vanuit de Eerste Kamer terug. Bewust vanuit de Eerste Kamer naar de gemeente gegaan. Ja. En niet landelijk of provinciaal? Waar kwam die keuze vandaan?
Ik hou van Amsterdam. Ik voel me echt een stuk meer Amsterdammer dan Nederlander. Dus daar zat wel de voorliefde. Gemeenteraad zit en is een parttime baan. Ik was echt nog niet klaar om te stoppen met ondernemen. We waren eigenlijk net onze tweede zaak aan te openen. En het derde is, want zo gaan dat soort dingen. Ik liep stage met degene die toen de lijsttrekker was. En die verkiezingen waren een half jaar later of een jaar later. Dat weet ik niet eens meer. Maar de timing was perfect. En timing is alles in het leven. Zeker in de politiek. Dus dat was het. Ja. Mm-hmm. En misschien als de Kamerverkiezingen eerder waren geweest, ik had wel wat overwogen. Nu zou ik blij zijn dat ik het niet gedaan heb. Gemeenteraadslid van Amsterdam is de mooiste baan ter wereld.
Waarom?
Alle deuren gaan open in de stad. Je leert enorm veel over de stad. Je komt overal. Ik kom overal in de stad. Van Zuidoost tot diep in Noord. Nieuw-West tot in het centrum.
Ja, word je overal met open armen ontvangen?
Ja, eigenlijk wel. En af en toe met een Amsterdamse opmerking. Ja, ik bedoel, niet iedereen gaat applaudisseren als D66 binnenloopt. Maar grappig genoeg, de meeste mensen vinden het toch fijn. Hoeveel rotzooi je soms ook in social media over je heen krijgt. Mijn ervaring is dat mensen persoonlijk eigenlijk altijd heel positief reageren. Gewoon denken, oh, het is iemand die voor ons best wel ingewikkelde beslissingen willen maken. Je gaat er maar zitten 20 uur in de week. Ik bedoel, we krijgen niet slecht betaald hoor. Volgens mij krijgen we rond de €35.000 bruto per jaar. Maar ja,
Het moet wel vanuit een ambitie passie komen, anders ga je niet...
Voor het geld ga je de politiek niet in. Nee. Ik heb het gevoel dat eigenlijk altijd wel gewaardeerd wordt. En dat vind ik heel leuk. Dus voordat ik hier was, kwam ik uit de haven. Ik heb morgen een werkbezoek op het ROC bij de RAI. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben nog in Noord geweest. We gaan nog allemaal om debat te doen met scholieren. Ja, dat is te gek.
Tof,
kom je anders nooit.
Ik wil net zeggen, je zegt het nu zelf, daar kom je anders nooit. Je ziet waarschijnlijk ook delen van de stad die zelfs jij als super Amsterdammer ook nog minder hebt gezien in het verleden.
Zeker, ja. Kijk, ik was niet los van voetbal en los van stappen op de NDSM-werf. Eigenlijk voor ik gemeenteraadslid was niet heel vaak. Dat was ook nog voordat Noord, zeg maar, Noord fantastisch. We gaan er allemaal heen.
Ja, Noord gaat. Ik zag weer wat plannen voor woningen rondom de Amsterdam Tower.
Nou, dus dat gaat nu enorm hard. Daar was ik eigenlijk nog nooit geweest. Zuidoost ging ik voordat ik gemeenteraadslid was, vooral naar Ajax. Nieuw-West kwam ik vaker. Mijn ouders hebben ook wel een soort band met Osdorp.
Oké. Maar ook daarin moet ik mijn leerlingen behoeden. Want ze roepen nu nog Osdorp, Bos en Lommer, ghetto shit. Ja. Ik zeg, jongens, gentrificatie. Hè? Over een paar jaar kan je dit waarschijnlijk niet meer roepen. En het is natuurlijk gekscherend. Maar ik neem hun ook mee in het proces van hoe de stad verandert. Wat denk ik alleen maar goed is.
Dat denk ik ook. Hè? Maar kijk, wat je niet wil is dat je mensen wegdrukt. Maar wat natuurlijk fijn is als je buurt beter wordt. Hey, Toen, voordat Bolo was, was Bos en Lommer gewoon echt niet een van de leukste plekken om...
Bois y Lombre, die meme, nee, ja. Toch? Hebben ze alle de pijp, la piep en zo. Ja, ja. Dat vond ik wel geinig. Alleen, ik ben zelf aardrijkskunde docent. Gentrificatie is een heel tof onderwerp, vooral voor kinderen uit Amsterdam. Want ik moet het ook over het rivierenlandschap en meanderen hebben. Dat is iets minder dicht bij huis dan stedelijke onderwerpen.
Ja. En wat vind je ervan?
Van gentrificatie?
Ja.
Ik vind dat het soms te ver doorslaat. Dus ik vind het heel goed dat er nieuwe impulsen in de wijk komen. Zowel qua bewoners als bedrijvigheid. Maar ik ben bang, niet alleen in Amsterdam, maar overal, dat het soms doorslaat. Je hebt in Utrecht heb je Lombok. Ik heb in mijn studententijd in Utrecht gewoond. Ja, dat is nu zeg maar volledig verjupt. En ik denk dan altijd, volgens mij is de insteek dat er een mengfunctie komt. Maar soms slaat dat door.
Ja.
Misschien van oudsher, hè, de arbeiderswijken, de Jordaan, de pijp, ook enigszins gebeurt. Hoe kijk jij naar gentrificatie? En op basis van wat ik net zeg, het slaat soms te ver door, heb ik het idee.
Ja, helemaal eens. Weet je, ik weet dat, Florida die toen The Rise of the Creative Class schreef. Nou, toen was volgens mij, toen moest elke straatsteen geïdentificeerd worden. Daar heb ik me altijd wel een wenkbrauw over opgetrokken. Kijk, ik denk dat je een stad moet mengen, weet je. Als je alleen maar lage inkomens of alleen maar hoge inkomens hebt, dat is voor een stad niet goed. Krijg je een eenzijdig aanbod van. Dat is ook niet leuk. Amsterdam is toch die stad waar je doorheen kan fietsen en steeds wat anders krijgt. Wat ik ingewikkeld vind, is dat je in Noord en Nieuw-West en Zuidoost echt wel gewoon problematiek hebt. Die ook wel komt omdat er gewoon veel lage inkomens, veel kleine huizen, grote gezinnen. Ja, daar komt een bepaald soort problematiek van. Wat je daar zou willen, is die wijken ook. Daar staan ook slechte huizen, weet je. Maak daar een fantastische buurt van. Zorg die mensen weer terug kunnen komen. Geef ze een ruimere woning en bouw nog wat kopen. Middenhuurwoningen om het een beetje te mengen. Ja. Dat is denk ik alleen maar goed, hè. Want dat vangt die sociale problemen, smeert het ook een beetje uit. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar je moet niet denken dat ze dan bij elkaar in de kroeg gaan zitten. Ik zeg, nee, maar daar gaat het ook niet om, weet je. Maar je komt wel bij elkaar in het postkantoor en bij elkaar in de Albert Heijn. En tuurlijk, ik kom ook bijna nooit in een koffiehuis. Ja, en moet dat? Nee. En misschien komen er bij mij in de zaak... is het ook niet allemaal zo divers als je zou willen. Maar,
alleen maar de dames die de lawa, oftewel de lange wandeling, toch?
Maar ja, zeker. Maar ik heb toch het gevoel dat het, weet je, dat als je elkaar nog tegenkomt, zit bij elkaar op de voetbalclub, je gaat met je kind ontmoet elkaar op school bij het kinderdagverblijf, dat is wat je hoopt. Tegelijkertijd woon ik in Amsterdam-Zuid, is een walhalla van internationals en... koester ik ook wel de mensen die daar een beetje buiten vallen. Ja. Zoals John. John heeft een tackle en John komt uit de Jordaan. En John drinkt altijd koffie bij ons. Ik vind John awesome.
Ja,
ja, weet je,
shout-out naar John.
Ja, shout-out naar John. Ja, maar dat is fijn, weet je. Want anders staan er allemaal van die opgeruimde types zoals wij.
Ja.
En tegelijkertijd, ik gun dat Osdorp ook. Ik bedoel, zorgen dat er in Osdorp komt een meervaart. Fantastisch theater. Laten zorgen dat dat ook echt iets wordt waar je als buurtbewoner echt zin in hebt. Waar je kan werken. Ik ben sowieso nogal een optimistisch mens. Ik zie alleen maar kansen.
Als politicus is dat wel een goede eigenschap.
Dat is sowieso prettig, want anders raak je snel uitgeblust. Maar ik denk niet, weet je, kijk, gentrificatie moet geen doel zijn. Wat je wil, is fijne buurten.
Ja.
En daar heb je menging voor nodig. En het is fijn als er wat andere bedrijven komen. En het is echt niet zo dat vroeger anders beter was. De Spaarndam-buurt heeft mijn vader heel lang een fysiopraktijk gehad. Nou, dat was ook best wel slecht. En dat is nu misschien iets doorgeslagen. Maar alles in balans.
Zeker, zeker. En welke politieke ambities zijn er nog voor jou? Is dat wel ooit richting landelijk?
Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mag ik zeggen wanneer we op hebben nu? Dus aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Dus mijn ambitie is nu de grootste partij van Amsterdam te worden. Ik wil graag het college in om mee te besturen. Misschien wethouder worden als het me gegund is. Ja, dat is. Ik probeer altijd een beetje... Korte termijn, dus ik heb lange termijn ambities voor de stad. Korte termijn ambities voor mijn eigen carrière. Want niks is zo volatiel als de politiek. Er kan morgen iets gebeuren waardoor het eindig is. En ik heb mezelf wel voorgenomen dan niet bij de pakken neer te gaan zitten. Maar gewoon weer iets anders te doen.
Ja.
Iets maatschappelijks, iets leuks.
Ja, nee, heel goed. En wij hebben veel, ik heb op Instagram in elk geval een redelijk jonge doelgroep. Misschien ook luisteraars hier. Hoe zie jij dat zij in jouw geval politiek combineren met ondernemen? Het kan gewoon, toch?
Ja, joh. Hey, en het is heel sterker nog. Politiek is niet eng, hè? Politiek gaat gewoon over hele kleine dingen. En ik kijk ook wel eens naar Den Haag en dan denk ik, oh mijn god, wat zijn ze oeverloos met elkaar aan het kletsen. Maar er worden ook gewoon heel veel beslissingen genomen. En lokale politiek, jongeren gaan veel te weinig stemmen, maar dit gaat gewoon over je sportveld, over je school, over je schoolplein. Ja, weet je, ik bedoel, als je ergens het verschil wil maken, ga gewoon elke keer naar de stembus.
Ja,
kleur een
zeker.
Hokje aan. D66 is over het algemeen een veilige keus, maar verdiep je er vooral zelf in. Maar ga vooral stemmen, weet je. Het is zo belangrijk. Ja. En doe wat met al die talenten die je hebt. Weet je, geld verdienen is echt alleen maar leuk op papier. Je wil impact maken, je wil de wereld veranderen. Je wil zorgen dat je een bijdrage levert. Mensen een beetje trots op je zijn. Tuurlijk is geld belangrijk om de rekeningen te betalen, maar uiteindelijk geeft zo'n soort baan volgens mij veel meer voldoening. Als politiek daarbij past, voel je welkom, doe mee.
Mooi, mooi. Prachtig. We moeten richting het einde van de aflevering, want ik ga nog freestylen, heb ik mezelf beloofd. Dus ik maak mezelf niet makkelijk, maar dat moet ook niet. Een afsluitende vraag voor jou is, als je iets mocht herkansen, de podcast heet Herkansen met Meester Hidde, als je iets mocht herkansen van jouw middelbare schooltijd, en dat herkansen mag je breed interpreteren, dat begrip, wat zou je dan willen herkansen?
Oh, ik zou echt nog wel een keer op die eindexamenreis willen.
Naar Griekenland?
Nee, dit was naar Jurat.
Oh, wat was het? San Miguelletjes?
Met de San Miguel-littekens, ik
en waarom dat moment?
Nee, ik vond dat zo'n leuke week. En dat is ook wel een soort van, best wel veel mensen die ik nog wel eens tegenkom in de stad of zo. Maar het was een enorm groepsgevoel met toen mijn allerbeste vrienden. Want die waren eigenlijk vooral op de middelbare school. Ik had eigenlijk niet zoveel vrienden daarbuiten. We hebben wel een paar kennissen of zo. Dus dat zou ik nog wel eens. Maar
en nu nog steeds vrienden. Dat is misschien
zeker
het mooie.
Zijn heel veel zijn nu nog steeds
vrienden.
We
gaan niet meer op vakantie naar Joret, maar naar anderen.
Nee. We gaan tegenwoordig iets classier, moet ik er wel bij zeggen. Ja, en we hebben ook kinderen en zo. Hè. Ze worden ook gewoon suf. Nee, dus dat is het eerste wat in me opkomt. En misschien mijn economie eindexamen. Want ik had de laatste pagina niet gemaakt. En daar baal ik nog steeds van. Ik ben zeker dat ik een 10 had kunnen halen.
Ja?
Ja, zo streper ben ik dan ook voor weer.
Oké, dus bij deze docent, als je dit hoort, hij had een 10 kunnen halen.
Precies, ja.
En misschien toch nog één vervolgvraag, want je benoemt het zelf. Je bent nu vader. Wat voor school wil je voor jou, Kroest? Iets wat jij wel hebt gehad of iets totaal anders? Of de mooie dingen? Wat wil je?
Ik hoop vooral dat hij net zoveel lol heeft als ik en het hem net zo makkelijk afgaat. We zijn nu basisscholen aan het uitzoeken. Dat is best wel lastig. We zijn er bij 2 geweest. De ene heeft een nieuwkomersklas, de andere werken ze op iPads. Ja, weet je, weet ik veel. Ik bedoel, ik ben er zo langzamerhand wel achter Montessori-kind. Dat is hij denk ik niet, want hij is de hele dag met iets anders bezig. Mm. Maar wat moet ik kiezen?
Ik spreek uit ervaring misschien dan niet. Nee,
dat hadden wij ook al. En mijn vrouw is nog veel fladderiger dan ik. En daar heeft hij ook de helft van de genen van. Nee, dus ik hoop een school waar hij gelukkig is en waar hij wat kan maken van zijn leven. Dat hoop ik.
Cool, tof, gaaf. We hebben mooie dingen kunnen bespreken. Maar voordat we gaan afsluiten, wil ik jou een pen en een papier geven. Net als vroeger in de klas, notitieblok. En mag jij 5 à 6 woorden opschrijven die je uit dit gesprek hebt gehaald? Neem daar rustig de tijd voor. Daarna gooien we de beat aan en ga ik even hopelijk goed doen waar ik normaal bekend om sta. Namelijk de rappende meester.
Ik vind het helemaal te gek.
Bij deze, let's go. Reinier, heb jij wat woorden voor mij kunnen opschrijven?
Zeker. Joret de Mar. D66. Vespa. Vrienden en houten been.
Let's go. Dit moet gaan lukken, denk ik. DJ, gooi die plaat aan. Yeah. Dames en heren, meester Hidde. We gaan doen wat we altijd doen. Stukje rappen. Ben met Reinier. Shout-out naar het gymnasium. Let's get it, man. Oké, je hebt een handschrift die ik niet zo goed kan lezen. Maar meester Hidde, heb geen Django, ik hoef niet te spacen. Je weet het zelf, ik ben met leerlingen in de lessen. En iedereen moet stemmen, al is het D66 of een andere partij. Ik ben blij, ik ben echt ja. Ik kan het snel rijden, hier zo op mijn Vespa. Kleine Reinier op zijn Vespa door de stad. Meester Hidde, snelle vlootjes, ik ga sneller dan een quad. Ey, dit is Hidde, ja de meester van West. Ik geef een SO naar de klasse, broertje, dit is geen test. Ey, het gaat niet om geld, nee jij
moet het verdienen. Het gaat in dit leven alleen maar echt om je vrienden en die familie. Ze kunnen je helpen in die slechte tijden. Meeste hidden kan het rappen, dat zal echt wel blijken. Meeste hidden, goede meester, ik ben niet gemeen. Sla je niet met een stok of met een houten been. Dat is zijn oude docent, shout-out ook naar hem. Meeste hidden, ik kom op de beat en ik ga alweer hem. Ik zie het bovenste woord, ik kan hem nog steeds niet echt lezen. Wat staat hier?
Jorette Mar.
Jorette Mar, dat is een plek in Spanje. Meeste hidden, heel mijn shirt, ja die is niet oranje. Ik doe dit zonder franje. Shout-out naar Jorette, meester hidden. Ha, je weet dat ik het hier wel zet, want ik heb die freestyles unlocked. Gymnasium bars, meeste hidden op de fiets, dat zijn geen cars, snap je? Want ook rijden hier die fiets nu naar zijn werk. Meeste hidden, lastige jongen in de klas was vroeger een flerk. Wauw, ja de beat blijft gaan, ik kan nu never stoppen. Meeste hidden, in toets 2 kan ik toetsen voor je droppen. Ik kan je never foppen, we tappen echt de moppen. Vroeger in de klas, en toch zat hij in zijn sas. Had die spullen in zijn tas, een 7 voor zijn presentatie. Meeste hidden, snelle flowtjes, net acceleratie. Wauw, ik moet een beetje rustig nu gaan afronden. Je denkt ik ben klaar, ik ben pas net begonnen. Meeste hidden, corona flow, ik kom te ziek. En heb jij ambities, ga gewoon in de politiek. Landelijk of gemeente, je weet er wel wat we menen. Meeste hidden, op de flow kan ik nu never spelen. Want ik ben niet de gemene, maar ik kan het je wel menen. Meeste hidden, ja die leraar, ja ik ben die nummer 1 of die tweede. Dat maakt niet uit, het gaat niet om wat je verdient. Meeste hidden, liefste rapper uit de scene. Dankjewel. Dat was hem.
Gek, bedankt.
Ik moet zeggen, nogmaals shout-out naar jouw docenten. Ook voor het lezen van dit handschrift. Ik moet je toch even klein expose momentje. Vandaar dat ik er heel even af was. Maar jij gooide Jorette de Mar erin en bam, we waren weer terug. Maar ik moet zeggen als docent, ik heb wel eens bij heren het idee, moet ik van links naar rechts of van rechts naar links lezen? Maar goed, we zijn eruit gekomen.
Maar misschien dat het ook wel zo makkelijk ging, omdat ze al mijn proefwerken niet konden lezen. Dat sluit ik niet uit.
Dat een antwoord zo onduidelijk was, dat ze dachten, ik geef maar een punt. Ja, slimme jongen, stelt altijd goede vragen. Dit is allemaal tactisch, toen al. Hè? Ja, mooi. Reinier, ik wil je hartelijk danken voor het mooie gesprek. Heb jij nog laatste woorden voor de luisteraar?
Weet je, ik bedoel, als je dit luistert en je denkt na, wat moet ik met mijn leven? En weet dan dat als je een klein beetje je best doet en zorgt dat je goed bent voor je vrienden en je altijd een beetje redelijk en normaal opstelt, de wereld echt boordevol kans ligt, waar je ook vandaan komt. Dus probeer er wat van te maken in het leven en niet kiezen voor de niksige dingen als het grote geld of status. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Zorg dat je een beetje fijn met je vrienden kan zijn en wat goeds doet voor de wereld. Dat is belangrijk.
Mooi. You heard it. Reinier said it. Mijn naam is Meester Hidde. Dit was Herkansen met Meester Hidde, de podcast. We zien jullie bij de volgende aflevering. Ik zeg ciao. Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidden op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg ciao.